toen ik pas tot geloof gekomen was, toen was ik op zoek naar geestelijk voedsel. Dat zal bij velen van jullie zo zijn. Je komt tot geloof en je wilt graag meer weten over je nieuwe geloof. Er is iets veranderd binnenin je. Bij mij was dat heel duidelijk. Mijn omgeving zag dat. En ik zelf merkte dat ook. En je bent op zoek om gevoed te worden. En je zoekt naar geestelijk voedsel. En ik kreeg in die tijd, het is alweer een heel wat jaren geleden, ik kreeg een blad in handen. En ik ging daarin lezen. En er stonden bijbelstudies in. En die spraken me ook aan. En maar na een tijdje ontdekte ik dat een van de leerlingen van die stroming die dat blad uitgaf, een bepaalde stroming in de Pinksterbeweging was dat, die leerde dat als je lang genoeg maar zeg maar echt je inzette en doorgroeide in je christen zijn, dan kon je zover komen dat je eigenlijk niet meer zondigt. En daar liep ik eigenlijk op vast. Want ik zag in mijn eigen leven dat ik niet zonder zonde was. Dat dingen waren die niet waren zoals ze zouden moeten zijn. Dus dat sloot niet bij elkaar aan. En vanmorgen wil ik daar met jullie bij stilstaan en over nadenken. Over een van de kernthema's, geloof ik, in het Nieuwe Testament. Iets wat je in veel brieven terug ziet komen, wat steeds weer terugkomt. En wat de Bijbel beschrijft als een strijd tussen vlees en de geest. Die term vlees is een term die heb ik lang aan moeten wennen. Ik zal er straks iets meer over zeggen. Maar dat is een essentieel thema in het Nieuwe Testament. En in de Bijbel beschrijft dat wij verschillende vijanden hebben. Eigenlijk hebben we drie vijanden, kun je zeggen. Reële vijanden in ons leven die erop uit zijn om alles wat God doet, God wil doen in ons leven, om dat te verpesten. Ik moet wat excuseren even voor mijn stem. Ik ben een paar dagen wat ziek geweest, flink verkouden. En ik hoop en bid dat het goed gaat vanmorgen. Er zijn drie vijanden eigenlijk die we, waar we als christenen mee te maken hebben. En de Bijbel die noemt ze de wereld en het vlees en de duivel. En de wereld kun je zeggen, dat is het hele waardesysteem om ons heen. De samenleving waar we deel van zijn. Alle invloeden die op ons afkomen. Het vlees, dat is de oude natuur in ons. En de derde is de Satan met zijn demonen, met zijn volgelingen. En vandaag wil ik met jullie kijken naar die strijd binnen in ons. Die strijd tegen die oude natuur waar ieder van ons mee te maken heeft. En de Bijbel spreekt dan vaak over het vlees en over de vleeselijke begeerten. Maar daar straks wat meer over. Want het grootste probleem, dat ben jij. En ik ben mijn grootste probleem. Wij zijn onze eigen grootste vijand. Paulus, die grote apostel, die schreef het grootste deel, een flink deel van het Nieuwe Testament. En hij heeft het over deze interne oorlog in dat hele bekende en beroemde hoofdstuk, kun je zeggen, een kernhoofdstuk in het Nieuwe Testament en in deze brief aan de Romeinen, waar we vanmorgen naar zullen kijken. Het is Romeinen hoofdstuk 7. En wat ik vanmorgen met jullie wil doen, is kijken naar de gevolgen, wat dat betekent in ons leven en kan betekenen. Dus de emotionele kant die het kan brengen, de emotionele kosten in die strijd in ons binnenste. En de Bijbel, Paulus zegt dat er een aantal dingen in ons leven gebeuren als we niet weten hoe we daarmee moeten omgaan. En wat de aard van die strijd is. Dus ik wil kijken naar de gevolgen. Ik wil kijken naar de oorzaak. En dan ook geeft Paulus, hij geeft een oplossing. En dat is bijzonder waardevol. Ik wil morgen eerst met jullie gaan bidden. Vader in de hemel, we willen u zo bedanken voor deze dag en voor deze dienst en voor dit samen zijn. En dat u het verlangen ook in onze harten hebt gegeven vanmorgen om hier te zijn. om elkaar te ontmoeten, maar bovenal om u te ontmoeten. En we bidden zo, Vader, dat als we uw woord opendoen, dat u zelf het bent die tot ons spreekt. Vader, door een gebrekkige spreker heen, door gebrekkige woorden heen. Maar we bidden dat in alles uw woord mag weer klinken en weer klank vindt in onze eigen harten. Wil u zo danken dat we u mogen aanbidden met de liederen, de prachtige liederen die u gegeven hebt. Heer, en we bidden dat u in alles geëerd wordt vanmorgen, ook in de diensten van de kinderen. In alles wat voorbereid is door de techniek en mensen die aan de zaal hebben gewerkt en alle andere voorbereidingen. De mensen die gebeden hebben ook in de voorbereiding naar deze dienst. Vader, we willen het alles aan u geven vanmorgen en aanbieden. En bidden en prijzen dat u geëerd wordt in onze levens, in ons midden, in Jezus' naam. Amen. Ik lees Romeinen hoofdstuk 7 vanaf vers 14. Want wij weten dat de wet geestelijk is, maar ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Wat ik namelijk teweeg breng, doorzie ik niet. Want niet wat ik wil, dat doe ik, maar wat ik haat, dat doe ik. En als ik dat doe wat ik niet wil, val ik de wet bij dat zij goed is. Nu ben ik het echter niet meer die dit teweeg brengt, maar de zonde die in mij woont. Want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Maar immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Ik ontdek dus deze wet in mij, dat als ik het goede wil doen, het kwade dicht bij me ligt. Want naar de innerlijke mens verheug ik mij in de wet van God. Maar in mijn leden zie ik een andere wet, die tegen de wet van mijn verstand strijd voert en mij tot gevangene maakt van de wet van de zonde die in mijn leden is. Ik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam van deze dood? Ik dank God door Jezus Christus, onze Heere. Zo dien ik dan zelf wel met het verstand de wet van God, maar met het vlees de wet van de zonde. Paulus neemt hier geen blad voor de mond. Hij is heel transparant over zijn eigen worstelingen. Hij is heel eerlijk over de frustratie die hij voelt. En wat hier gebeurt, dat is eigenlijk de strijd in zijn en ons leven, die legt hij ons hier uit. En er zijn eigenlijk twee dingen die gebeuren. Als ik God probeer op eigen kracht te behagen, mijn christelijke leven te leven op eigen kracht, dan loop ik vast. Raak ik gefrustreerd. En het tweede is, als ik probeer de dingen in mijn leven te veranderen met mijn wilskracht, dan zal het niet werken. En uiteindelijk zal ik het dan opgeven. De bemoediging, vind ik, die hier zelf in ligt, is dat Paulus is geen nieuwe gelovige. Hij is geen beginneling. Hij is een volwassen gelovige. Hij is een zendeling zelfs. En hij is waarschijnlijk de sterkste christen die ooit geleefd heeft. En toch zegt hij, soms kom ik er gewoon niet uit. Er zijn dingen in mij die ik wil doen, die goed zijn, maar ik doe ze niet. Weet je, dat is de realiteit van onze innerlijke strijd. Hij zegt in vers 15, ik begrijp mijn eigen daden niet. Ik doe immers niet wat ik wil, maar wat ik verafschuw. Paulus heeft een ik-probleem. Hij zegt, kijk maar eens naar die woorden ik, hoe vaak die hier voorkomen. Ik begrijp mezelf niet, zegt hij. Ik begrijp mezelf helemaal niet, want ik wil doen wat goed is, maar ik kan het niet. Ik doe wat ik niet wil. Ik doe wat ik haat. En als je verder in dat gedeelte kijkt, dan is het je misschien opgevallen, en anders moet je het nog eens lezen met die bril op. Voortdurend heeft hij het over ik. Ik. Ik heb het eens geteld. Met alle persoonlijke voornaamwoorden erbij, met mij en mezelf. En ik, komt hij wel tot 40 keer, heeft hij het over zichzelf. Paulus heeft een ik-probleem. En jij hebt ook een ik-probleem. En ik heb een ik-probleem. Het probleem is dat ik en dat wij de dingen op onze manier vaak proberen te doen. En daardoor falen. Ik ben zelf mijn grootste probleem. Hij zegt, ik begrijp mezelf niet. En ik weet niet of je dat bij jezelf herkent. Of je het wel eens hebt dat je die vraag stelt. Waarom heb ik dat gedaan? Waarom heb ik dat gezegd? Waarom heb ik zo gesproken? Waarom heb ik zulke gedachtes? Ik begrijp mezelf soms niet. Weet je, het feit dat Paulus het zegt, zou ons echt kunnen bemoedigen. Dat de grote Paulus niet alle antwoorden heeft. En dat ik ook niet altijd alle antwoorden heb. Van mezelf en over mezelf. Ik kan er niet altijd achter komen waarom ik doe wat ik doe. En dat is de realiteit van mijn innerlijke strijd. En dat is de realiteit van jouw innerlijke strijd. Maar het laat ook zien. Het laat ook zien de kracht en de macht van de zonde. In vers 16 zegt Paulus, maar dat ik iets doe wat ik niet wil, laat zien dat ik instem met de wet en haar juist vind. En de wet, daarmee wordt in het Nieuwe Testament vaak bedoeld, of de eerste 5 boeken van het Oude Testament, of het hele Oude Testament, of soms de 10 geboden. Maar het is de toetssteen waar Paulus zijn leven aan toetst. En hij zegt dat ik iets doe wat ik niet wil, laat zien dat ik instem met de wet en dat ik die ook juist vind. Hij zegt, ik weet heel goed dat wat ik doe, dat het verkeerd is. En weet je, zo is het vaak bij ons ook. Geloof ik. We weten, we doen iets en we weten dat het eigenlijk niet goed is. Je doet iets met het volle besef dat wat je doet verkeerd is. Je houdt jezelf voor de gek. Ik weet dat ik dit niet zou moeten eten. En ik eet het toch. Ik weet dat ik hier niet naar zou moeten kijken. En ik kijk toch. Ik weet dat ik dit niet zou moeten zeggen tegen die ander. En ik zeg het toch. Ik weet dat ik het niet zou moeten doen. En toch wil ik het doen. Ik weet dat ik niet zo over die ander zou moeten denken. En toch gebeurt het. En ik doe die dingen met mijn volle verstand. Weet je, er is een probleem met zonde dat de Bijbel ergens benoemt ook. En dat is dat zonde iets plezierigs kan zijn. Weet je, als wij over zonde spreken in onze, zeg maar onder ons, onder elkaar, dan heeft dat altijd een negatieve lading. Maar zonde kan ook genot zijn. Dat is natuurlijk wel riskant om dat te zeggen. Maar zonde kan genot zijn op korte termijn. Het probleem met zonde is dat het niet altijd direct iets vreselijks is. Of dat het afstotend is. Er staat in de Bijbel dat zonde genot kan brengen, plezier kan geven. Dat het leuk kan zijn. Iets moois kan zijn. Van Mozes staat geschreven in Hebreeën. Hij koos ervoor liever met het volk van God slecht behandeld te worden dan voor een ogenblik het genot van de zonde te hebben. Mozes, in de situatie dat hij in Egypte was, een prins aan het hof, een Egyptische hof. En dan staat er van dit van hem. Hij koos ervoor liever slecht behandeld te worden dan het genot van de zonde te hebben. Hij kon genieten van alles wat er was. Hij kon genieten van zonde. En soms is dat ook bij ons zo, dat we de aantrekkelijke kant van de zonde zien. Het kan er zo aantrekkelijk uitzien. Zo worden dingen ook in reclame vaak aan ons gepresenteerd. Ook dingen die absoluut niet goed zijn. En het helpt ons, denk ik, als we het gewoon ook toegeven. Weet je, niemand zou eigenlijk zondigen als het iets verschrikkelijks was. Of het verschrikkelijk veel pijn doet of het verschrikkelijk veel ellende brengt. Maar er is vaak een aantrekkelijke kant. En die zien we altijd niet, doorzien we altijd niet. Er is plezier in de zonde voor een tijdje. Kan er zijn. Voor de korte termijn. Maar dan komen de gevolgen. Alles heeft gevolgen. Ik zag pas geleden een man op televisie. Die had heel veel jaren gerookt. En hij zat en hij werd geïnterviewd. Hij zat aan de tafel in zijn keuken aan het zuurstofapparaat. En dat had hij de hele dag nodig. En die man had natuurlijk verschrikkelijk spijt van wat hij al die jaren gedaan had. En niet de ernst had gezien van de zonde van het roken. Weet je, en zo kunnen we heel veel dingen noemen. Zondigen lijkt soms aantrekkelijk, maar er is altijd een prijs die betaald moet worden. En vaak is dat op de korte termijn. Waartoe kan leiden is dat zonde nog een stap verder kan gaan in ons leven. Het kan leiden tot verslaving en ook dwangmatigheid. Weet je, als je iets heel vaak doet, dan wordt het een gewoonte in je leven. En zo is het ook met zonde. Het kan een verslaving of een dwang zijn waar je niet meer zelf uitkomt. Dat je niet kunt stoppen om het te doen. Dat je het niet meer niet kunt doen. Het wordt een dwang, het wordt een gewoonte. Paulus zegt in vers 17, maar dan ben ik het niet meer die dit doet, maar die zondige macht die in mij woont. Hij zegt, dus eigenlijk, als ik deze slechte dingen maar vaak genoeg doe, dan raak ik eraan verslaafd. Ik kan er niets aan doen, want ik doe het niet meer, zegt hij. Het is de zonde in mij die sterker is dan ikzelf, die me die slechte dingen laat doen. Weet je, hier kun je veel voorbeelden van noemen en je kunt ze misschien zelf ook bedenken. Anorexia is zo'n voorbeeld. Als ik daarover lees, dan zie ik hoe mensen dwangmatig eigenlijk niet meer kunnen en willen eten. Maar pornografie is vaak ook zoiets. Het drinken van te veel alcohol, of het gebruik van drugs, of noem het maar op. Het wordt een dwang in je leven, een kracht, een macht die sterker wordt dan jijzelf. Je kunt het niet meer beheersen. En dan zegt Paulus, ja, ik heb wel de goede bedoelingen, maar het lukt me niet meer. Ik krijg het niet meer veranderd. En dan gaat hij nog verder in, Paulus, op de macht die de zonde kan hebben. Het is een heel indringend hoofdstuk. Ook voor mezelf toen ik het las en daarmee bezig was in de afgelopen periode. Het confronteert ons met onszelf. En het is ook vooral, denk ik, om die enorme openheid die Paulus over zichzelf uit. Er is in de theologie heel wat over geschreven. Van beschrijft Paulus nu zijn christen zijn hier of niet? Maar ik geloof dat hij echt spreekt over zichzelf als christen. Want in het begin, dat hoofdstuk 7, voor degene die dat hoofdstuk gelezen hebben, ik had dat gevraagd, als je de eerste 13 versen ziet, dan zie je dat hij spreekt in de verleden tijd. Zo was ik vroeger, toen ik geen christen was. Maar dan vanaf vers 14 gaat hij veranderen van tijd, dan spreekt hij in de tegenwoordige tijd. En dan zegt hij deze dingen die hij hier tegen ons zegt. En in vers 18 zegt hij, want ik weet dat in mij, dat is in mijn vlees, niets goeds woont. Immers, het willen is er bij mij wel, maar het goede teweeg brengen, dat vind ik niet. Want het goede dat ik wil, dat doe ik niet, maar het kwade dat ik niet wil, dat doe ik. Als ik nu dat doe wat ik niet wil, breng ik dat niet meer teweeg, maar de zonde die in mij woont. Dat is echt een grimmige bekentenis bijna. Die de macht van de zonde erkent die er in ieder mens woont. Zelfs in degene die in Jezus Christus verlost zijn. Paulus ontkent zijn nieuwe identiteit niet die hij heeft in Christus, maar hij erkent ook die aanwezigheid, die voortdurende aanwezigheid van die zonde en die zondige geneigdheid. De strijd tussen onze zondige natuur, ons vlees en ons verlangen om een leven te leiden dat voor God welgevallig is. Weet je, ik heb eens geprobeerd te omschrijven in het kort wat de Bijbel bedoelt met dat vlees. Dat roept altijd een associatie op dat woord natuurlijk en vleeselijke begeerte. En ik heb het eigenlijk in een paar regels samengevat, maar ik heb een boek thuis, een Bijbels woordenboek. En daar zocht ik het op. En dus dan kijk je onder het woord vlees en alles wat daarmee bedoeld wordt. En er waren 14 pagina's die daarover gingen. En een hele dichte tekst. En dat ging allemaal om een toelichting geven wat de Bijbel er allemaal over zegt. Dus je ziet hoe veel eigenlijk Gods woord ons daarover wil laten zien. Maar ik heb geprobeerd dat samen te vatten in een paar zinnen. In de Bijbelse termen verwijst het vlees naar onze menselijke natuur. In haar zwakheid en vatbaarheid voor zonde. Het is het deel van ons dat aangetrokken wordt door de dingen van deze wereld. Het deel van ons dat geneigd is om onze verlangens en onze eigen wil boven die van God te stellen. Het vlees is niet alleen ons fysieke lichaam, maar het omvat ook onze gedachten, onze verlangens, onze houding en onze daden. Het is het deel van ons dat lijnrecht tegenover de geest staat, het deel van ons dat zich verzet tegen Gods wil en probeert onze eigen wil te bevredigen. Het is een voortdurende innerlijke oorlog die in ons woedt en die we elke dag, waar we elke dag mee te maken hebben. Bij elke beslissing die we nemen, bij elke gedachte die we hebben, bij elke actie die we ondernemen. Het is een oorlog die onze voortdurende waakzaamheid vraagt. En een voortdurend vertrouwen op Gods genade, waar we vanmorgen zo prachtig over gezongen hebben. Vertrouwen op Gods genade en onze voortdurende toewijding om in de geest en door de geest te leven. Het gaat echt over de keuzes die jij en ik maken in ons dagelijkse leven. De beslissingen die we nemen in onze relaties, de beslissingen die we nemen op ons werk, in onze vrije tijd, in ons geestelijk leven. De keuze hoe we onze tijd en onze middelen en onze talenten gebruiken. De keuzes die we maken hoe we reageren op moeilijkheden, beproevingen, waarmee we geconfronteerd worden. Hoe we omgaan met teleurstellingen, met mislukkingen. Het is een realiteit die we echt moeten erkennen en waar we niet voor kunnen weglopen en moeten weglopen. We hebben Gods genade en Gods kracht en Gods geest nodig om ons in deze strijd te helpen. Het volgende wat gebeurt en wat kan gebeuren, geloof ik, in die strijd die we hebben te maken, die we hebben te voeren tegen, zeg maar, de zonde in ons, is wat staat in vers 18. Immers, zegt Paulus, ik besef dat in mij, in mijn aardse natuur, het goede niet aanwezig is. Ik wil het goede wel, maar het goede doen kan ik niet. Weet je wie heeft hem dat verteld, kun je afvragen. Maar Paulus zegt dat hier tegen zichzelf. Hij haalt zichzelf naar beneden. Hij veroordeelt zichzelf. Dat is een kenmerk eigenlijk van een gewoonte waar je keer op keer in faalt. En sommigen van ons doen dat gemakkelijker dan anderen misschien. Maar dat je jezelf, je struikelt. Je faalt opnieuw op in iets. Je verliest je geduld. Je zegt nog steeds gemene dingen. Je hebt nog steeds verkeerde gedachten. En dan kun je komen tot het punt dat je jezelf gaat veroordelen, dat je zegt, wat een christen ben ik. Ben ik wel een christen nog? God moet me wel haten bijna. Je begint jezelf te veroordelen. Dat is het teken dat je in die geestelijke strijd zit. Hoe vaak heb je niet gedacht, ik ga het niet meer doen. Ik ga het niet meer doen en je doet het toch. En dat kan leiden tot dat we ontmoedigd raken. En denken van, kan ik nog wel overwinnen? Kan ik verder komen met dat probleem of met die zonde in mijn leven? Paulus zegt het zo in vers 21. Ik ontdek dus deze wet in mijzelf. Als ik het goede wil doen, dan ligt het kwade toch dicht bij mij. Hij lijkt eigenlijk de strijd bijna op te geven. Hij zegt, het is een feit en ik kom er maar niet doorheen, ik kom er maar niet uit. Een strijd die ik aan het verliezen ben, die me bijna hopeloos maakt. Maar dan geeft Paulus ook ons de oorzaak. Weet je, dit zijn de gevolgen die we in ons leven tegenkomen, kunnen tegenkomen. Maar dan zegt hij de oorzaak. Wat is dan de oorzaak van deze strijd? De reden is dat ik twee naturen heb. Ik heb twee naturen. We hebben een oude natuur van onszelf meegekregen toen we geboren werden. We werden als mens geboren, maar je kunt het je niet goed voorstellen als er een prachtig babytje, ik zag het net binnenkomen, dan zie je eigenlijk een en al onschuld en liefde en vertedering. En toch zegt de Bijbel dat als een mens op de wereld komt, dan zit de zonde al in de mens. Dan heeft hij een natuur die de Bijbel de oude natuur noemt. Daar worden we allemaal mee geboren en komen we mee in deze wereld. Maar er is een andere natuur. En dat is de natuur die je kreeg toen je tot geloof kwam in Jezus Christus. Dat is onze nieuwe natuur. Paulus zegt het zo in vers 22. Innerlijk stem ik helemaal in met de wet van God. Met het woord van God. Maar in mijn handelen ontdek ik een andere wet. De wet die strijdt tegen de wet van God, waarmee ik met mijn verstand instem en maakt mij een gevangene van de macht van de zonde die als een wet mijn handelen bepaalt. Dus ook al ben je een christen, dan heb je nog steeds die oude natuur, draag je met je mee. En ik zeg het niet graag, maar de boodschap is deze, dat je de rest van je leven daarmee zult moeten leven. Je raakt je oude natuur pas kwijt als je naar de hemel gaat. Toen je een volgeling van Jezus Christus werd, toen je een kind van God werd, kreeg je van je nieuwe natuur en een nieuw vermogen om het juiste te doen. Maar die is in oorlog met het oude jij. En soms lijkt het alsof er twee ikken in mij zijn. Ik las over een prachtige illustratie. Het ging over een oud-Indianen opperhoofd. Die was christen. En hij probeerde die oorlog tussen die twee naturen aan zijn zoon uit te leggen. En hij zei, het is eigenlijk als twee honden die in mijn geest samen aan het vechten zijn. Er is een goede hond en er is een slechte hond. Er is een witte hond en er is een zwarte hond. En ze vechten samen. En de jonge zoon, die vroeg aan zijn vader, maar pap, welke wint er dan? En de vader zei, de hond die ik het meeste te eten geef. En dat zal ook in ons leven zo zijn, denk ik. Voed ik mijn oude natuur of voed ik mijn nieuwe natuur? Ook al ben ik al lang christen, die oude natuur die is nog in mij aanwezig. En die wil hoogmoedig zijn. Die wil het ik op de voorgrond zetten. Die is in staat om nog te roddelen, te liegen, te stelen, mezelf beter te maken of te overdrijven. Die oude natuur die is er nog steeds. En weet je, het probleem is dat met wilskracht alleen komen we er niet. Het is niet dat je weet wat het juist is om te doen, dat je het ook doet. Paulus roept het uit. Hij zegt, wie zal mij, ongelukkig mens, ellendig mens, zei de andere vertaling. Wie zal mij, ongelukkig mens, redden uit dit bestaan dat beheerst wordt door de dood? Wat zit ik in een vreselijke, benarde positie, roept hij als het ware. Maar weet je, dit is de juiste vraag. Wie zal mij bevrijden? Wie zal mij redden? Wie zal mij verlossen? Dat is de juiste vraag om te stellen. Weet je, wat kan ik hiermee doen? Wat kun jij hiermee doen? Wat kunnen we doen om die strijd binnen in ons te winnen? Ik heb 4 korte punten voor mezelf en ook voor jullie opgeschreven om ons te helpen wat we kunnen doen om te winnen, om te overwinnen. Het eerste is, Paulus erkent dat hij in een strijd verwikkeld is. Dat er innerlijke verdeeldheid in hem is. En dat is wat ik moet doen. Wat wij moeten doen. Eerlijk erkennen wat er binnen in mij voor strijd kan zijn. Hoe diep de zonde nog in mij kan zijn. Dat is een uitspraak van een Engelse voorganger. Is bij meerdere van ons bekend en ook geliefd, Tim Keller. En die deed dus de uitspraak dat de zonde in ons leven vaak veel en veel dieper is dan we zelf beseffen. Veel en veel dieper dan we zelf beseffen. Maar, zegt hij erbij, Gods genade is ook veel en veel groter dan we zelf vaak kunnen beseffen. En weet je, het eerste is dat we erkennen dat er innerlijke verdeeldheid in mij is. Het tweede, Paulus probeert zijn daden niet goed te praten. Ik ben echt ondersteboven bijna van zijn openheid en zijn eerlijkheid hoe hij over zichzelf schrijft. Hij maakt geen excuses. Hij geeft anderen niet de schuld. Hij erkent zijn falen. En dat is een cruciale stap in onze strijd tegen de zonde. Dat we onze fouten en onze zonden, we spreken soms makkelijk liever over fouten, maar de Bijbel spreekt het meestal uit als zonde. Dat we onze fouten en onze zonden erkennen. Dat we verantwoordelijkheid nemen voor onze daden. Het derde wat Paulus dan doet, hij erkent dat hij die strijd alleen niet kan winnen. Hij heeft hulp nodig. Hij heeft de hulp van Gods geest nodig. Dat is een roep. Hij roept om hulp. Wie kan mij verlossen? Wie kan mij helpen? En weet je, het is een roep, als die echt uit ons hart komt, is een roep die God beantwoordt. Want God laat ons niet alleen in die strijd die we allemaal te voeren hebben. Hij geeft ons zijn geest om ons te helpen. Hij geeft ons zijn genade om ons te bedekken. En het vierde, wat Paulus doet, hij wijst ons op de oplossing. Hij wijst ons op Jezus. Hij zegt in dat vers 25, dank aan God die dat doet door Jezus Christus. Wie zal mij verlossen? Wie zal me redden? Hij zegt, dank aan God die dat doet door Jezus Christus. God zij dank. God zij dank. Hij geeft mij zijn Zoon die mij bevrijdt. Jezus is het antwoord. Jezus is de oplossing. Jezus is degene die ons van de zonde verlost, die ons overwinning geeft. Het antwoord is door Jezus. De vraag is niet wat zal mij verlossen, maar de vraag is wie zal mij verlossen? Wie zal mij verlossen? En wat ik nodig heb, is dat mijn relatie met Jezus zich verdiept. dat ik ga beseffen wat hij voor mij gedaan heeft aan het kruis. Dat hij beseft, we zullen allemaal, iedereen weet, hij is gestorven aan het kruis. Maar de diepte en de waarheid die daarin zit opgesloten, die is zo diep. Die is zo diep. En ik heb het nodig dat ik dat ga beseffen en me ga toe-eigenen, meer en meer. Jezus is het antwoord. En weet je, hij wil de Heer zijn in mijn leven, zegt de Bijbel. Hij wil de Heer zijn, hij wil de leiding hebben. Hij wil niet alleen in mijn leven wonen, maar hij wil de president zijn in mijn leven. Dat is een mooie uitdrukking, in het Engels hebben ze daarvoor. He doesn't just want to be resident in your life. He wants to be president in your life. Hij wil de Heer zijn in mijn leven. Misschien is het andere taal die je nog beter begrijpt. Hij wil de CEO zijn in jouw leven en in mijn leven. Hij wil de baas zijn. Hij maakt de dienst uit in mijn leven. En de stap die ik mag zetten is dat ik mijn kennis, mijn hartskennis van de Heer Jezus Christus, dat die zich verdiept. Hij is in mijn leven, maar ik moet meer over hem weten. Ik wil meer van hem ontvangen. Ik wil meer van hem gaan houden. Johannes de Doper zei, hij moet meer worden, maar ik moet minder worden. Ik wil een moment stil zijn graag en ik wil je vragen om dat voor jezelf een moment te overwegen. De vier punten die ik genoemd heb. Dat een moment naar onszelf kijken. In ons eigen leven. Niet met wanhoop, maar wel met eerlijkheid. En met geloof in het opzien naar de Heer Jezus Christus. Maar niet weglopen voor de dingen die ik in mijn leven heb en zie, die niet van hem zijn. En misschien moet je vanmorgen iets opruimen. Dat je iets herkend hebt van wat Gods woord ons aanreikt. En waarvan je weet en beseft dat het niet in je leven thuis hoort. Misschien een concrete zonde. Misschien een patroon van zonde. Van dingen doen of dingen zeggen die God niet welgevallig zijn. Ik wil vanmorgen ook afsluiten met een gebed. En ik wil je vragen dat als je daar amen op kunt zeggen, dan wil ik je ook vragen om dat te doen aan het eind van dat gebed. Of misschien is er een onderdeel in dat gebed wat je zegt, ja, dat is voor mij. Daar zeg ik dan amen op, hardop of in de stilte van mijn hart. En ik neem me voor om daar niet voor weg te lopen, niet aan voorbij te gaan, het niet te laten roven straks, vandaag, maar daar iets, echt iets mee te doen en daarmee naar God te gaan. Vader in de hemel, u kent de verwarring in ons leven, die er soms is. U kent de frustratie die ik voel. U kent de schuld en de schaamte. U kent de dwangmatigheden en de verkeerde gewoonten en verslavingen. U weet, Vader, hoe vaak ik mezelf en u beloften heb gedaan die ik niet heb waargemaakt. Vandaag realiseer ik me dat ik twee naturen in me heb en ze zijn in oorlog. Ik vraag u om mij te helpen te overwinnen. Verdiep mijn begrip van wat Jezus Christus voor mij heeft gedaan aan het kruis. Laat me zien hoe ik kan loslaten en hoe ik uw geest meer en meer door mij heen kan laten leven. Help me om de leugens die Satan in mijn gedachten stopt te zien en op te ruimen. Help mij, Vader, om vrij te worden van de leugens die ik mezelf soms vertel. Om die leugens te ontdekken en te ontwapenen. Om te stoppen met mezelf te bedriegen. Ik wil uw waarheid over mezelf weten. En ik wil dat die waarheid van u mij bevrijdt. Help me om de moed te hebben om mijn strijd aan iemand anders te vertellen, als ik het alleen niet kan. Help me om mijn zonde aan anderen te belijden en om voor anderen te bidden, zodat u mij kunt genezen, zoals de belofte die in Jacobus 5 gegeven wordt. Help mij om te leven volgens uw nieuwe leven, mijn nieuwe natuur, in de kracht van de Heilige Geest, door de Heer Jezus Christus. Amen.